Je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
Ja, verdere escalatie ligt eerder op de loer dan ontspanning in Oekraïne. Rusland annexeerde enkele Oekraïnse regio's. Oekraïne zelf verzet zich daar uiteraard hevig tegen. Dat besprak je vorige week allemaal in De Stratege. Met Peter Weininga, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Dick Berlijn, oud-commandant van de Nederlandse strijdkrachten. Kunnen wij die aanval bijvoorbeeld op de pijpleidingen, Nord Stream, kunnen wij die zien als een aanval op de NAVO?
Nou, dat is een uitermate belangrijke vraag die je stelt. NAVO heeft eerder aangegeven dat artikel 5 ook van toepassing zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld als er een grootschipse cyberaanval uit Rusland zou komen.
Even een aanval op een van onze aanvallen.
Exact. Nou, stel nou dat onomstotelijk bewijs bewezen wordt dat dit een afkomstig is van het regime Poetin. Dan moet de NAVO zich achter de oren krabben. Hoe gaan we dit nou uitleggen? En zijn we nu bereid om al zo'n stap te maken? Gaan we nu ook actief maatregelen nemen? Maar het kan niet zo zijn dat je natuurlijk in zo'n hybride oorlog, hè, want daar gaat het om, een oorlog die niet alleen met militaire middelen wordt gevoerd, maar ook bijvoorbeeld door gas af te knijpen of andere zaken af te knijpen die belangrijk zijn voor het functioneren van onze samenleving. Dat kan natuurlijk niet onbestraft blijven. Je kan dat niet door laten gaan en zeggen, nou ja, het zijn geen tanks, dus ik doe maar niks. Nee, evenzeer wordt onze samenleving daarmee, het functioneren van onze samenlevingen wordt daarmee bemoeilijkt en misschien zelfs ontwricht.
Het moet op NAVO-grondgebied gebeurd zijn, dat weet ik nog niet zeker. Het kan ook op Zweeds grondgebied zijn. Ik weet niet precies waar dat moet even worden vastgesteld. Als je het inderdaad kunt vaststellen, dat is nog maar de vraag. Dan zou je bijvoorbeeld een artikel 4 overleg kunnen starten, waar de NAVO-landen bij elkaar komen en over deze situatie gaan overleggen wat te doen. Dat zou kunnen. En dat kan door Denemarken bijvoorbeeld, hè, als het meest betrokken NAVO-land in die regio, zou dat kunnen doen.
Peter Weininga en Dick Berlijn, die zijn ook nu mijn gasten, want we gaan luisteraarsvragen beantwoorden. En heren, er zijn uiteraard, dat kan niet anders, behoorlijk wat vragen binnengekomen. Ik begin met Dirk Kwakkel. Hij zegt, de economie van Oekraïne is gesloopt door de oorlog en voorlopig vrees ik dat er weinig groei mogelijk is. Oorlog voeren is duur, ook als het Westen de wapens levert. Kan Rusland winnen door vertragingstactieken en kunnen ze op die manier Oekraïne financieel uithongeren? Is dat mogelijk, Dick Berlijn?
Oorlog is niet alleen duur, het is verschrikkelijk, het is vreselijk en we moeten dat ten koste van alles vermijden. Maar ja, inderdaad, Rusland zou kunnen proberen, of misschien doen ze dat straks al, om die oorlog langer te laten voortslepen. En dan zal met name ook wederom die belangrijke eensgezindheid in het Westen getest worden. Blijven we dan wel inderdaad schouder aan schouder staan? Dus ik zie dat inderdaad als in ieder geval iets waar Oekraïne zeer zeker naar zal blijven kijken.
Ja, en dat zal gewoon gaan werken natuurlijk in heel Europa ook. Als je er allemaal achter wil gaan staan, dan krijg je daarna inflatie. Hoe lang blijft dat duren? Hoe lang blijft de prijs van alle andere dingen duurder? En dan gaan mensen toch denken, dit is nog steeds ver weg. Als we niet aan de hand genomen worden door politici die iets anders beweren.
Ik kan het daar maar alleen maar mee eens zijn, Paul.
Peter Weininga.
Ja, evenzeer. Kijk, Rusland zou theoretisch, zeg maar economisch gezien, Oekraïne op de knieën kunnen dwingen. Maar Oekraïne wordt ook financieel gesteund door het Westen. Dat is niet alleen maar wapens. Dus ik denk dat Oekraïne in die zin overeind blijft. Maar ja, dat kost wel een behoorlijke inspanning.
Maar hoe lang kan dat? Hè? Want zo'n vertragingstactiek, stel dat je dat doet, is daar enige termijn voor aan te geven?
Valt niet te voorspellen. Ik heb in het begin al gezegd, kijk, het enige wat Oekraïne moet doen, en dat geldt eigenlijk ook voor ons, is volhouden. Rusland kan zich niet veroorloven, of in ieder geval Poetin kan zich niet veroorloven zonder winst naar huis terug te keren. Oekraïne en Europa moeten dit volhouden. En als we dat volhouden, dan kan het zijn dat we Rusland juist op de knieën dwingen.
Omdat dat het meest extreme gezichtsverlies is dat Poetin kan leiden. En dat gaat hem dus binnenlands dwars zitten. Dat is in feite de redenering, dan kun je het winnen. Maar dit kan dus ook, en ik bedoel, dit is speculeren, dat weet ik. Maar het gaat me toch even om het idee. Dit is geen kwestie van 1 of 2 jaar nog, dit kan ook 5 jaar duren.
Ja, niemand kan daar een termijn aan hangen. Wat dat betreft zijn de ontwikkelingen bepalend. Dat kan bij wijze van spreken een maand duren, kan een half jaar duren, kan misschien wel 5 jaar duren. Dat weten we niet.
Vraag je nogal wat van mensen als het zo lang gaat duren.
Dan vraag je verschrikkelijk wat van mensen. Ik bedoel, we kunnen ook naar onze eigen historie kijken. We hebben ook hier een oorlog meegemaakt. Dat hadden we ook liever niet 5 jaar willen zien voortslepen. Maar dat kan helaas wel eens een keer het geval zijn. We hebben daar niet zelf alleen maar het eindoordeel over of dat langer of korter gaat duren. We kunnen het wel beïnvloeden door de juiste dingen op tijd te doen.
Maar de juiste dingen op tijd te doen, ook in dit geval, als het dus puur gaat om die vertragingstechniek?
Ja, dat vind ik. Door inderdaad te realiseren dat we deze oorlog alleen maar zullen kunnen bekorten als we standvastig zijn. En niet dat we nu gaan twijfelen of we op het juiste track zitten of dat we onderling het oneens gaan worden. Dat is allemaal in het voordeel van Poetin. Dat is allemaal een reden waarom hij dat nog veel langer zal willen volhouden met alle nadelige gevolgen.
Ik kom bij de volgende luisteraarsvraag. Die is van Morgots. En dat moet ik even goed zeggen, want dat eindigt met THZZ. Dus iemand die heel vaak vragen stelt. Wie weet wie daar achter schuil gaat. Dat zijn goede vragen. Hij zegt, Rusland heeft nu 3 keer de Kinzhal hypersonic missile gebruikt. Even uitleggen wat dat is. Hè? Wat is dat precies?
Normaal een raket die zou zo, laten we zeggen, Mach 2 kunnen halen. 2000 kilometer per uur, even voor het gemak. Dat is de eigen raketmotor die stuurt die raket voort. In het geval van een hypersonic raket zit er nog een extra motor bij. Dat noemen ze een ramjet. En die ramjet die kan de raket tot 5 keer, 6 keer de snelheid van het geluid brengen. Dus die gaat nog veel sneller. En dat betekent dat het onderscheppen van zo'n raket door bijvoorbeeld Patriot-achtige systemen. Peter weet daar veel meer van dan ik. Dat het alleen nog maar moeilijker wordt, lastiger wordt.
Ja, Peter is de Patriot-kenner natuurlijk ook, hè? Onder andere. Nee, maar serieus, ik bedoel, dit zijn hele gevaarlijke wapens dus.
Het zijn gevaarlijke wapens.
Die je graag vaak wil inzetten.
Ja, vanwege de hoge snelheid. Rusland heeft er een aantal inderdaad. Het zijn eigenlijk gemodificeerde Iskander-raketten die normaal van de grond worden afgevuurd. Maar dan door een vliegtuig worden afgevuurd wat zelf Mach 3 vliegt. Dus die snelheid tel je er al bij op. En dan kan het zomaar Mach 9 zijn. Dus 9 keer de snelheid, de geluidssnelheid.
Precies, en dan komen we op de vraag die ja. Hierbij hoort van Morgots. Die zegt, deze kan dus, dit gevaarlijke wapen, kan met en zonder kernkoppen gebruikt worden. Waarom hebben ze er niet meer van zonder kernkoppen bijvoorbeeld? Waarom hebben ze niet meer van gebruikt in deze oorlog? Hebben ze er niet zoveel van of zijn ze niet betrouwbaar?
Ze hebben ze niet zoveel. En het is namelijk een vreselijk duur wapen. Ook het vliegtuig wat hem lanceert, er zijn 2 types die ze gebruiken, zijn vreselijk dure wapens.
En die kunnen ze niet zomaar bijkopen. Ook hier hebben ze een grondstoffentekort om dit te gaan kopen.
Elektronica.
Juist, precies. Dat is heel fijn, want Oekraïne heeft hier geen afweer tegen. Nee. Dus dat is wel een belangrijke.
Ja, dat is wel een belangrijke. En je ziet, je zou zo'n wapen ook willen bewaren voor een doel waarvan je zegt, dat moeten we echt, een essentieel doel. Wat ze tot nu toe hebben aangevallen zijn geen essentiële doelen. Ik zou het gewoon zien als een slagveldexperiment, bij wijze van spreken.
En als je er maar een paar hebt, is dat dus strategisch niet zo slim.
Als je er maar, precies, dat is inderdaad waar. Dus ik vraag me af of we er meer van gaan zien. Ik weet niet, misschien hebben ze er nog een paar voor. Als Moskou echt wordt aangevallen, ik noem maar even een dwarsstraat. Maar ik denk dat ze er heel voorzichtig mee zijn.
Dan komt er een vraag van Sjoerd Duiker. Hij zegt, zou Europa ook een strategische voorraad van militair materieel moeten aanleggen om in een Oekraïne-scenario ook te kunnen inzetten? Zoals bijvoorbeeld het Sierra Army Depot, zoals dus de Amerikanen in dat depot gedaan hebben. Is dat een goed idee?
Ik denk dat voorraden belangrijk zijn. Enige tijd terug was te lezen in de krant dat voorraden, de munitievoorraden, reservedelenvoorraden in Duitsland zo waren geslonken dat ze het maar 3 dagen van een oorlog voor zouden kunnen houden. Dat kan natuurlijk niet. Ook voorraden, je logistiek is cruciaal. En dus zullen we ervoor moeten zorgen dat we ook toegerust zijn om in scenario's die langer duren de broek op te kunnen houden. Absoluut.
Beter weinig.
Ja, eens. In de Koude Oorlog hadden we voorraden. Hè? We hadden grote oorlogsvoorraden eigenlijk voor als je een grote mobilisatie zou afkondigen. Dan moeten die mensen uitgerust worden met materieel en voertuigen en wapens. En noem maar op. Dus die hadden we. En dat is allemaal weggedaan eigenlijk. We hebben allemaal afgevoerd, verkocht, verschroot of wat dan ook.
En die hebben we nooit vernieuwd, ook omdat we ons onkwetsbaar achten en dachten dat het nooit nodig zou zijn.
Omdat het leger veel kleiner werd en we dachten, tuurlijk, we hoeven nooit meer zo'n mobilisatie te doen. Ja. Dus je zou eigenlijk inderdaad tot op zekere hoogte dit soort voorraden weer moeten invoeren. Om dan niet je eigen mobilisatie te ondersteunen, maar die bijvoorbeeld van een land wat wel wordt aangevallen.
En dat kun je dus op relatief afzienbare termijn kun je dat ook doen, zo'n voorraad aanleggen.
Nou ja, het kost wel even tijd, want er moet wel geïnvesteerd worden.
Nee, maar we hadden het net over 5 jaar, maar dat zijn hele andere periodes. Dit kan veel sneller.
Nou ja, wapens moet je wel ook bestellen. Je moet ze kunnen kopen. Vaak, dat zijn niet dingen die je zomaar van de plank koopt. Nee. Dus dat moet je wel in de gaten houden. Maar dat is wel te doen. Maar nogmaals, het zal op dit moment een conflict niet beïnvloeden als dat je vraag zou zijn. Maar ik denk wel dat het goed is dat we ons op dat soort scenario's ook voorbereid weten.
Nou ja, dit is dan weer, dat is het punt juist. Hè. Het is niet punt 1 op je urgentielijstje, misschien punt 5. En dan ben je geneigd punt 5 te laten vallen. Dat zien we op heel veel terreinen. Dat is niet
dat
zo slim.
Is zo.
Dat moet je dus meteen ook nu aan beginnen.
Ja, kijk, inderdaad wat Peter ook zei, we hebben ons in West-Europa ook wel wat erg veilig gevoeld. Na het vallen van de muur was al de dreiging, de spanning was voorbij. En wat zie je dat heel veel landen hebben gedaan, ook Nederland, is dat we het beroemde vredesdividend hebben peace dividend. En daarin zijn, zeker met de kennis van nu, zijn we daarin doorgeschoten. En dat moeten we zo snel mogelijk repareren.
Ja, en dat zijn we nu, dat is flink ingepeperd ook. Dat zal de komende jaren gewoon blijken natuurlijk. Nog een andere vraag, die komt ook van Sjoerd Duiker. Die zegt, in Oekraïne worden veel drones ingezet en ook verloren. Wat kunnen we hiervan leren en wat betekent dat voor de Nederlandse luchtmacht en trouwens ook voor de luchtverdediging? Peter.
Ja, drones. De essentie van drones is ooit geweest dat je kunt veroorloven dat het ding verloren gaat. Want er zit niemand aan boord. En dat is eigenlijk, je eigen mensen sparen eigenlijk. Door ze in gevaarlijke situaties in te zetten waarbij de kans groot was dat ze zouden worden onderschept. Dat zie je dus nu letterlijk in Oekraïne gebeuren. Wat je wel ziet is natuurlijk, naarmate die drones gecompliceerder worden, kostbaarder, dat je toch geneigd bent meer aan de zelfbescherming van die drones te doen en de verdediging ervan. En dan wordt het wel een dure kwestie als ze dan toch worden neergeschoten. Dus je zit daar een beetje in een omslagpunt. Je hebt verschillende soorten drones, hele kleine dingetjes die de Oekraïners heel veel gebruiken. Ja. Voor het gooien van granaten of het nemen van foto's, verkenningen, etc.
Ze hebben er ook meer dan genoeg van.
Ze hebben er erg veel van. Een heleboel worden gewoon commercieel gekocht. Maar ze hebben ook grotere drones, zoals bijvoorbeeld die Turkse drone inderdaad. Die ook voor aanvallen kan worden ingezet, maar die ook kwetsbaar is. Dus ja, weet je, dat is een beetje de prijs die je betaalt voor dit soort elementen. En ja, het is de vraag of je erg veel meer moet doen om bijvoorbeeld je hele geavanceerde drones te beschermen. Je moet ze alleen op een goede manier inzetten.
Ja, je moet ze op een goede manier inzetten, maar wel logisch dat je deze prijs ook voor betaalt, Dick Berlijn.
Nou ja, het is wat Peter zegt. Het laat ook zien dat waar we in het verleden dachten, god, drones, dat is de hele toekomst. We hebben geen bemande vliegtuigen meer nodig. Ja, drones blijken op bepaalde delen van het spectrum heel goed en efficiënt. Op bepaalde delen zijn ze niet zo goed op dit moment. En dat is inderdaad die zelfbescherming. Ze zijn vrij makkelijk uit de lucht te halen. En dan gaat het erom, waar ga ik mijn geld zetten? Ga ik drones dan zo specialistisch maken dat ze toch ook in een hoger dreigingsscenario kunnen functioneren? Maar dat kost een hele hoop geld. En ja, ben je dan misschien ben je dan bijna net zo duur uit als een echt vliegtuig, wat je dan ook voor andere missies in zou kunnen zetten. En die afweging wordt constant gemaakt. Maar drones zijn er, die zullen blijven. En we zullen daar nog een verdere ontwikkeling in zien.
Tuurlijk, maar we hebben ook geleerd dat inderdaad drones een onderdeel is. Hè? De mensen die geroepen hebben, dat was een paar jaar geleden nog maar. Toen waren er heel veel deskundigen, weten jullie ook nog wel. Daar behoorden jullie overigens niet toe, zeg ik er voor de duidelijkheid bij. Maar die zeiden ook, het gaat echt alleen maar op deze manier. Houd toch op met die landoorlog. We hebben geleerd dat het op beide vlakken speelt. En drones is hier gewoon een belangrijke rol in spelen. Maar niet meer dan dat.
Kijk, een militaire experts, laat ik ons dan maar zo even noemen. Ja. Die weten dat je moet nooit op één paard gaan wedden. Nee. Als je zegt, weet je wat, ik ga me supersterk maken op het gebied van cyber. Ik noem maar eens wat. Want dat wordt een nieuwe oorlog. Ja, waar gaat je tegenstander je aanpakken? Op je juist conventionele capaciteiten. Ja. En andersom. Dus je moet altijd een goede mix houden in je toolbox, in je gereedschapskist. Heb ik daar alle middelen in voor de meeste scenario's? Of moet ik sommige middelen misschien gaan inruilen? Omdat die gebleken zijn dat die nooit meer aan de orde zijn. Maar je moet nooit alles op één paard gaan wedden.
En we zitten hier tijdens de Dutch Media Week. Hè, tijdens de podcastrecord zijn we ook nog eventjes aan het verbeteren. 200 uur achter elkaar. Wij zijn een van de podcasten die wordt opgenomen. Hier en daar horen we ook dat het steeds drukker wordt. En steeds meer mensen hier binnenkomen. Maar het is waanzinnig gewoon. Hoor. Dus we komen precies op het goede moment binnen bij het beste programma ook meteen. Ik heb nog één vraag van een luisteraar. Die gaat hierover. Dan gaan we door dus naar de allerlaatste. De explosies bij de gasleiding van Nord Stream, die worden door experts ook al een klassieke Poetin-tactiek genoemd. Escaleren om vervolgens te kunnen de-escaleren. Verwachten jullie daardoor ook snel vredesonderhandelingen als dit inderdaad de klassieke Poetin-tactiek is?
Nee. Nee. Wat klassiek eraan is, is dat hij iets uithaalt wat moeilijk bewijsbaar is. Moeilijk te herleiden tot het Kremlin of Poetin of wat dan ook. Dat is wel een aspect van hybride oorlogvoering. Hij kan zich veroorloven de schuld aan het Westen te geven, aan de VS, aan wie dan ook. Want het is volgens hem dan toch niet na te tracen, zeg maar, waar het vandaan komt. Ik denk overigens dat men er alles op alles gaat zetten om dat wel uit te zoeken. Maar het is de vraag of het gaat lukken. Dus zolang dat het geval is, blijft hij het ontkennen. En is het iets Westers, hebben we het zelf gedaan, of de VS, of wie dan ook.
Ja, dit is waarschijnlijk de reactie ook, denk ik, Berlijn, of niet?
Ja, en je vroeg ook van, moeten we daarom toch aan de onderhandelingstafel gaan. Dat zou niet de reactie moeten zijn. Want dan wordt hij beloond in zijn, ja, in zijn objecten en manier van opereren. Ons antwoord zou moeten zijn proberen boven water te halen en de bewijsstukken te vinden. En vooral standvastig blijven en ons niet uiteen laten spelen. Want daar is het hem steeds maar om te doen. Of het nou de Brexit is, of het is de ondermijning van de verkiezingen, of het is de institutionele, democratische instituties onderuit halen. Daar is het Poetin om te doen.
Toch is dat zo verbazingwekkend, want jij zegt het gelukkig vaak. Anderen herhalen dat ook en dat weten we dus allemaal, dat weet iedereen in Brussel ook. En toch, als puntje bij paaltje komt, laat je je toch eigenlijk weer vrij gemakkelijk uitspelen. Hoe kan dat dan?
Ja, ik heb een keer een heel goed boek gelezen van Catherine Belton, Putin's People. Een dikke pil, maar een boek wat ik iedereen kan aanbevelen. En dat beschrijft eigenlijk hoe Poetin werkt van zijn tijd in Dresden, waar hij was als attaché. Dat hij Sobchak steunde in Leningrad, zijn reis, zijn gang naar het Kremlin, et cetera. Het is een maffia-organisatie geworden. Zwart geld wordt gebruikt om allerlei democratische processen elders in de wereld, om die te ondermijnen, want dat speelt hem in de kaart. We hebben moeite om dat verhaal te geloven. En we denken vaak van God, zo erg zal het toch wel niet zijn. We hebben moeite om het echte verhaal echt te begrijpen, te willen begrijpen ook. En wij moeten vooral, wij zouden in ieder geval snel wat volwassener moeten worden en realistischer naar dit conflict kijken en daar de conclusies uit trekken.
Nou, dan misschien nog één keer tot slot ook even de leestip. Nog één keer dat boek.
Catherine Belton, dat is de auteur. Ja. Putin's People. Het is ook vertaald in het Nederlands uiteraard. Putin's Mensen. Ik kan het iedereen aanbevelen.
Heren, mag ik jullie hartelijk danken voor de inzichten, voor de boektip natuurlijk en voor de antwoord op alle vragen. Peter Weininga, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Dick Berlijn, oud-commandant van de Nederlandse strijdkrachten. Volgende week dan zijn we er weer met een reguliere aflevering van De Strateeg. Wil je intussen meer afleveringen van De Strateeg terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify, maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Abonneer je meteen en tot de volgende keer.
BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.